Radio 747. Tot 5 uur de boeddhistische omroep met reflecties. Presentatie Ton Maas.
Goedemiddag. Straks een reportage van de familieretraite die onlangs werd gehouden bij zencentrum De Noorderpoort. Een nieuw kort verhaal van Pamela Koevoets en aflevering 3 van de serie Instructies voor de Kok, die we gedurende de zomermaanden herhalen. Maar eerst de opmerkelijke uitspraken die bisschop Muskens onlangs deed over boeddhisme, islam en christendom. De bisschop van Breda deinst namelijk niet terug voor zo nu en dan een krasse uitspraak. Onlangs bracht hij weer enige beroering teweeg toen hij bij de presentatie van een missiebrief opmerkte dat de islam veel te veel op agressie is gericht en daarom als religie geen toekomst heeft. De Rooms-Katholieke Kerk moet de dialoog met het boeddhisme juist versterken, deelde de bisschop mee, want van de grote wereldreligies zijn het volgens hem juist die twee die uiteindelijk als enige zullen overblijven. Aanleiding voor Ilko Vijzelaar om zich te melden bij het bisschoppelijk paleis in Breda.
Bisschop Muskens, waarom koos u ervoor om die uitspraak zo en daar te doen?
Omdat Nederland vanwege de feit dat hier zoveel islamieten zijn en islamieten voortdurend op in het nieuws komen vanwege de toestanden in het Midden-Oosten. Men vergeet dat er makkelijk kan vergeten dat er nog andere wereldgodsdiensten zijn. En misschien nog interessanter dan de islam om vanuit het katholiek perspectief om te gaan.
Kunt u dat wat nader uitleggen, wat daar interessanter aan
is? De boeddhisten en de christenen gaan uit van de vraagstelling die elke mens zich stelt. Waarom is de dood, waarom is de ellende in de wereld, waarom is de ziekte in de wereld? En hoe kunnen wij daaraan ontkomen? Dat is de vraagstelling van Gautama, de Boeddha. Dat is de vraagstelling van de christenen. Daar begint de eerste bladzijde van de Bijbel een antwoord op te geven. En een perspectief te geven van verlossing. En de boeddhisten beginnen ook vanuit dat startpunt. Daarom voelen wij ons denk ik meer affiniteit met de boeddhisten. Maar omdat in Nederland, nu eenmaal in West-Europa, de islam zo aanwezig is, zo nadrukkelijk aanwezig is, elke dag hoor ik weer het nieuws, vergeet maar gemakkelijk dat er wereldwijd gezien meerdere godsdiensten, wereldgodsdiensten zijn, die misschien nog aantrekkelijker zijn en op de lange duur misschien nog belangrijker zijn voor de dialoog tussen de godsdiensten.
Ja, maar dit leek een uitspraak waarmee u de islam als het ware buitensluit.
Nee, ik sluit de islam niet buiten. We zitten met de islamieten in West-Europa. En daar moeten we heel goed mee omgaan, een heel goede dialoog mee voeren en ook de vrede en rechtvaardigheid bevorderen. Maar het is nu eenmaal zo dat wereldwijd gezien, Zuidoost-Azië, China, Japan, dat overal in die opkomende naties de boeddhisten veel talrijker zijn en voor ons veel belangrijker zullen worden voor de wereldwijde dialoog.
Ja. Nou zijn er 1,3 miljard islamieten op de wereld. Hè? Ja. Dat is ook niet niks.
Nee, dat is zo, maar ja. Er zijn ook miljoenen boeddhisten op de wereld.
Aha. U hebt zelf lang in Indonesië vertoefd en daar ook de islam van nabij leren kennen, neem ik aan. Is de uitspraak die u nu deed over de islam ook gebaseerd op uw ervaringen daar in Indonesië?
Niet zozeer, nee. De islam in Indonesië is een andere islam dan het Midden-Oosten.
Ja.
Of je nou islamiet bent, of katholiek, of protestant, of boeddhist, in Indonesië of hindoe. Al die officiële godsdiensten hebben als onderlaag allemaal nog de oude animistische beleving van de kosmos.
In uw uitspraak verwees u ook naar het aspect geweld. Hè? Met name dan wat volgens u in de islam nogal nadrukkelijk aanwezig zou zijn.
Zo komt het voortdurend in het nieuws. Hè?
Dat is niet waar?
Men komt voortdurend in het nieuws. Dat hoeft helemaal niet, maar helaas, de beeldvorming via de televisie en via allerlei nieuwskanalen is wel zo dat islam en geweld blijkbaar bij elkaar hoort.
Ja, maar u zegt nu van in werkelijkheid valt het wel mee?
Maar in Indonesië is dat niet zo dat men zich beroept op de islam om geweld te gebruiken.
Nee.
Er zijn ook veel islamieten die de vrede belangrijk vinden en die zich inspannen om de geest van de Koran, andere islamitische tradities, om die te gebruiken voor bevorderen van vrede in de wereld.
Ja. Ja, maar,
maar de imago is wel zo. Het imago vanwege al die toestanden in het Midden-Oosten, waar zoveel mensen zich beroepen met geweer in de hand op de islam. Het imago is zo. En dat is jammer genoeg. En ik vind dat de islamieten onder elkaar daar veel harder aan moeten werken om van het imago af te komen.
Ja, maar ik had de indruk dat dat voor u een reden was om te zeggen, als dat zo is, dan heeft zo'n religie niet zoveel toekomst.
Als ze daar niet van afkomen, wel ja.
Bent u daar hoopvol over gestemd?
Ja, er zitten voldoende positieve krachten in de islamwereld om daar aan te werken dat hun opvatting over barmhartigheid van God en liefde van God overhand zullen krijgen. Ik ben niet tegen de islam, maar ik vind het jammer dat ze zo in het nieuws komen elke dag.
Ja.
Gecombineerd, combinatie van islam en geweld.
Ja. Het gekke is dat u nu zelf ook een beetje zo in het nieuws komt. Hè? Want het nieuws heeft de neiging om de dingen kort samen te vatten. En
ja.
Nu klinkt het een beetje alsof Muskens is tegen de islam.
Ja, nou, dat hebben ze al verkeerd begrepen.
Ja. Heeft u daar last van? Is dat vervelend voor u?
Nou, ik kom maar zelden iemand tegen die mij daarop aanspreekt hoor.
En vanuit de kerk is ook niet hierop gereageerd?
Nee, ik ben voorzitter van de Katholieke Raad voor dialoog tussen de godsdiensten.
Ja.
En daar is dat niet geen breekpunt voor goede verhouding met de islamieten.
Nee. En is er ook vanuit de islamitische Nederlandse wereld op uw uitspraak gereageerd?
Daar heb ik weinig van gehoord.
Dat zou je toch wel verwachten eigenlijk?
Ja, maar ik heb er dus weinig van gehoord.
Ik wou nog even wat dieper ingaan op de raakvlakken tussen de katholieke leer en het boeddhisme. Want dat intrigeert me wel.
Ja, men pakt het soms kort zo samen. Christenen geloven dat ze verlost worden. Dus men gaat uit van allebei van die verlossing van lijden, dood enzovoort. En dat christenen uitgaan van verlost worden door Christus. En boeddhisten van ik kan mezelf verlossen. Door meditatietechnieken, door zich emotioneel helemaal te gaan beheersen. En helemaal ongevoelig te blijven bij wisseling van omstandigheden.
Ja, bijvoorbeeld een verschil is natuurlijk dat in het katholieke geloof het zo is dat het lijden hier op aarde eigenlijk vooral een loutering is voor het leven in het hiernamaals, in het paradijs. En met eventueel een vage vuur als tussenfase. Terwijl bij de boeddhisten het zo is dat je eigenlijk ernaar streeft om het lijden hier, nu, in het heden, op te heffen. Dat lijkt me nogal een groot verschil. Het is alsof de katholieken het als het ware over de dood heen tillen.
Nee, maar het lijden is bij de katholieken helemaal niet bedoeld als een ideaal om daardoor gelouterd te worden. Het lijden is wel degelijk bedoeld om er van bevrijd te worden.
Het is wel zo dat het lijden in de katholieke leer een hele grote rol speelt. Je hebt de martelaren, je hebt natuurlijk de kruisdood van Jezus. Je hebt het kruis zelf als symbool. Dat is in feite een executiemethode natuurlijk.
Ja, het is tegelijkertijd een bevrijdingssymbool.
Ja.
Door de dood naar de bevrijding, naar de verrijzenis.
Ja, maar het stelt het lijden wel heel centraal natuurlijk.
Ja, ja. Bij Christus.
Ja. Nou,
maar wij willen het lijden helemaal niet centraal stellen in het leven hier op aarde.
Wat de meditatie betreft, als katholiek richt je je gebed tot iemand. Terwijl een meditatie in de boeddhistische traditie zich eigenlijk richt op zichzelf. Ze richt zich op de eigen gedachten. Is dat niet een heel groot verschil?
Dat sluit aan bij wat ik juist zei, dat de boeddhisten meer van overtuigd zijn dat ze zichzelf verlossen. En wij willen verlost worden door God, door Christus.
Ja, dat lijkt me een enorm verschil. Dat moet de dialoog ook lastig maken.
Kolossaal verschil, ja. Ja, er valt nog heel wat te dialogeren over gemeenschappelijke punten, zoals het zoeken naar bevrijding als uitgangspunt. Maar ook wat de boeddhisten hebben is de liefde en barmhartigheid. De bodhisattvas, die allemaal uitdrukkingen zijn van medelijden, bewogen zijn om het lijden van de mensen. Dat zijn ook een mooie uitgangspunten. Ja. Om samen na te denken over dialoog. En wat ik nou de laatste tijd erg in geïnteresseerd ben, is of het kloosterleven in de katholieke traditie, christelijke traditie, of dat wel erg origineel is. Origineel van inhoud, maar origineel van vormgeving. Want in de tijd dat de eerste monniken in Egypte vorm gaven aan het christelijk geloof als monnik, als asceet, waren er ook boeddhisten in Alexandrië. Dus de vraag is of er niet men op het idee gekomen is om christendom vorm te geven in het monnikenwezen, monnikenleven, omdat ze als voorbeeld kenden de monniken van boeddhisten.
Ja.
Nou, er zijn veel abdijen tegenwoordig die zich bezighouden met dialoog met het boeddhisme. En die daar van de meditatietechnieken bijvoorbeeld van Zen in Japan gebruik maken voor ook inhoud. Om zich daar als het ware meditatietechnieken van het boeddhisme te gebruiken om zich te vullen met Christus.
Ja. Nou is de katholieke kerk daar niet altijd even blij mee geweest. Hè? We kennen het voorbeeld Willekes Jäger in Duitsland. Die echt grote problemen met Rome heeft gekregen, omdat Rome kennelijk vond dat er te veel boeddhisme in de katholieke praktijk was geslopen. Wat vindt u daarvan?
Ja, dat is een heel groot heel groot probleem dat wij soms misschien doorslaan. Ik weet wel, als jij waardeer ik zeer hoor. En bij al die pogingen voor goede dialoog heb je natuurlijk altijd risico dat deze of gene te enthousiast wordt over de ander.
Ja, want en dat is gebeurd, vindt u?
Dat weet ik niet, dat hebben ze zo in Rome zo gevonden.
Ja.
Maar Willigus Jäger is enorm populair. En het laatste boek is in 3 weken tijd 25 herdrukken gehad. Maar het is wel een teken aan de wand. Zijn populariteit, dat veel mensen in het Westen naar spiritualiteit zoeken. En als ze dat niet direct bij het christenen vinden, dat ze bij de boeddhisme proberen aan te sluiten.
Ja, nou bent u bisschop, hè? U vertegenwoordigt Rome ook natuurlijk. Is het niet een groot probleem dan dat die kerk daar zo krampachtig op reageert?
Ja, je moet daar wat. Maar nu heeft deze paus, die vroeger dat boek van Willigus Jäger veroordeeld had, die is nu paus geworden.
Ja.
En die heeft juist de dialoog met de godsdiensten, vooral de dialoog van culturen, geïnspireerd door verschillende godsdiensten, op een hoge prioriteit gegeven. Dus ik denk wel dat daar door vallen en opstaan uiteindelijk heel veel positiefs uit voortkomt.
Ook al is hij degene geweest die je eigenlijk veroordeeld heeft.
Ja, ja.
U bent een optimistisch mens.
Ja, tuurlijk. Dat brengt de godsdienst ook mee uit geloof.
Het is bekend dat er een enorm tekort is aan priesterwijdingen in de Rooms-Katholieke Kerk. Ik heb begrepen dat ze in Haarlem echt al worstelen met het feit dat de preken nauwelijks te volgen zijn, omdat het voornamelijk door buitenlanders wordt gegeven. Je zou kunnen zeggen, als je als katholieke kerk aansluiting zou kunnen vinden bij die enorme belangstelling die er dus voor het boeddhisme aan het groeien is in het Westen, dan zou je dus ook spiritueel wat nieuw enthousiasme kunnen aanboren.
Ja, ik denk wel dat boeddhisme ons veel mensen in het Westen kan helpen met het vinden van spiritualiteit.
Ja. Waarom is dat nodig? Waarom kan het niet vanuit het katholieke geloof zelf komen?
Dat kan ook en daar moeten we ook heel hard voor ijveren. Daarom zijn er ook steeds meer literatuur, steeds meer instituten en instellingen waar geprobeerd wordt om aan spiritualiteit aan te bieden aan de zoekende mensen.
Ja. Denkt u dat het boeddhisme wat dat betreft iets kan bieden wat er tot nu toe niet geweest is?
Ja, vooral de stilte, omgaan met stilte, omgaan met interiorisering van het bestaan.
En dat was in katholieke kloosters niet meer aanwezig?
Niet meer zo sterk dat het veel mensen aantrok.
Hoe zou dat komen, denkt u?
Door de hele secularisatie van de westerse cultuur.
Ja, maar dat is alleen maar een naam die je eraan geeft, dat is geen verklaring, hè?
Ja, dat is ook een verklaring.
Kunt u dat wat beter uitleggen?
Nou, naargelang de mensen steeds meer zonder God en godsdienst willen leven en raakt ze dus verder ook verder weg van spiritualiteit.
Maar tegelijkertijd is er dan een enorme belangstelling voor boeddhisme. Dat geeft aan dat ze eigenlijk wel belangstelling hebben voor spiritualiteit.
Ja, dat is ook zo. Er zijn ook twee trends, twee bewegingen, twee stromingen die als het ware met elkaar concurreren of die tegelijkertijd bestaan.
Of zou het ook zo kunnen zijn dat het vooral een kwestie is van oude vormen die sterven en dat er nieuwe vormen voor in de plaats komen?
Ik denk het wel, ja. Dat heeft zeker ook mee te maken. Maar ik heb veel vertrouwen in onze kloosters en onze abdijen, zoals hier vlakbij Breda en Sundert, waar ze dus al die verschillende aspecten van die dialoog tussen christendom en boeddhisme goed uitproberen en heel vanuit de grote spirituele katholieke achtergrond proberen de dialoog met de boeddhisten tot groot positieve resultaten te brengen.
U hoorde bisschop Muskus van Breda in gesprek met Eelco Vijzelaar. Thank you. Bij Zencentrum De Noorderpoort in Wapserveen verzorgt Jishin Hendricks elk jaar een zeer succesvolle familieretraite. Dat gebeurt rond de dag waarop de geboorte van de Boeddha wordt gevierd. Dit jaar van 26 tot en met 28 mei. 21 kinderen en 19 volwassenen namen deel aan de activiteiten. Soms gaat dat helemaal zonder woorden, zoals tijdens de stiltesessies. Een hoogtepunt was de ceremonie rond Boeddha's geboortedag, waarbij de baby Boeddha een bad kreeg. Agnes Sommer maakte de nu volgende reportage.
Oké, Stefan, laten we naar binnen gaan, de meditatieruimte.
Je moet eerst altijd bidden.
Ja. Stefan maakt een kruis en vouwt zijn handen. Hoe oud ben jij, Stefan?
Ik ben 2 maanden geleden 8 geworden.
Hier liggen allemaal kussentjes. En er zijn al recitatieteksten opgelegd. In het midden staat een tafeltje met een kleedje erover en... Daar staat een grote bak, een schaal met water in. En in het midden van die schaal met water, wat staat er in het midden van die schaal met water?
Een baby Boeddha.
Een baby Boeddha. En wat doet hij daar?
Nou, wij hadden bedacht dat baby's heel graag water hebben. En daarom en heel graag in bad gaan. Dus daarom nemen wij, doen wij direct als we gaan mediteren, nemen wij allemaal een lepeltje. Dat je daar ziet in dat bakje. En dan doen we over het baby Boeddhaatje.
Ja. En jij gaat zo meteen ook reciteren?
Ja, mediteren heet dat.
Oh, mediteren. Oké. Okay. En wat doe je dan?
Nou, dan zet je een versje op. En je moet met je handen zo en je moet bidden voor Boeddha.
En wat heb je in het weekend allemaal gedaan?
Nou, we hebben gemediteerd. We hebben een tikspelletje gedaan. En
wat voor spelletje?
Tikspelletje. Oh. En Jatse.
Mediteer je thuis wel eens?
Nou, het is de eerste keer dat ik hier ben, dus nu pas weet ik hoe het moet. Dus ik ga het wel thuis doen.
Je ouders, doen die dit wel?
Die zijn hier nog nooit geweest. Ja, mijn vader is de eerste keer. Alleen mijn moeder en mijn vader zijn gescheiden. En dan krijg ik een half broertje of half zusje, want mijn moeder heeft weer een nieuwe vriend. En, mijn moeder is weer in verwachting.
Spannend, zeg.
Ja, heel erg spannend. Normaal... zitten we hier heel anders en zijn de kussens heel anders. En ze mediteren we heel anders. Alleen vandaag is het een dag dat Boeddha geboren wordt. En daarom vieren we nu en is het heel anders ingedeeld.
Oh ja, het is echt een feestdag nu.
Ja.
Wil jij even de deur voor me openmaken?
Mijn best. Eerst bidden voordat je eruit gaat.
Oh. Hoe heet jij?
Tram-An. Ik heet Tram-An.
Kom jij hier ook voor het eerst?
Ik ben hier wel eens geweest, maar ik heb hier nog nooit geslapen.
En hoe vind je het hier?
Ik vind het heel leuk, omdat hier ook heel veel kinderen zijn om mee te spelen. Ik kan ook leuk lachen. En het is ook wel gezellig.
Hoe oud ben jij?
Ik ben 12.
En wat heb je gedaan?
We gaan elke morgen gaan we eerst zendo. Dan gaan we bidden voor Boeddha. Daarna gaan we dan even spelen. Dan gaan we eten. Dan moeten we even werken, zeg maar. Dan moet iedereen een klusje doen. En daarna gaan we weer spelen en dan komen allemaal opdrachten en zo. Het is heel leuk.
En nu gaan we beginnen met mediteren.
Ja, ondertussen loopt de zendo een beetje vol, hè?
Ja. Ja.
Zullen we naar binnen gaan dan?
Ja.
Oké. Ik moet even mijn schoenen opruimen.
Ja, want de schoenen in de zendo, dat staat op de deur dat verboden is.
Iedereen gaat naar binnen. Vaders en moeders en kinderen. Ze gaan zitten op de kussentjes rond het tafeltje met de bak water waarin het boeddhabeeld. Jishin Hendricks komt binnen in vol ornaat. Voorafgegaan door een misdienaar, een helpertje. Ze steekt kaars aan, wierook. Een kleedje wordt voor het altaar op de vloer gelegd. Ze knielt 3 keer. Ja. Yishin neemt plaats op het kussentje vlak naast de klankschalen. Zij is nu de eerste die een lepeltje water over de baby Boeddha giet. De tempelknaap, of de misdienaar, is de volgende. Buigt ook keurig. Voorheen naar voren en gieten een lepeltje water of een Boeddha-beeldje in de bak. Het lepeltje wordt weer in een apart bakje gelegd en de volgende is aan de beurt.
We hebben alles gedaan wat we moesten doen voor. Ik zie nog niet alles, maar wel bijna alles.
Nu is het tijd om weg te gaan, Steven?
Wel uit deze zaal, maar misschien komen we nog terug, dat weet ik nog niet zeker.
Oké. Jishin Hendricks, u bent degene die dit familieretraite weekend heeft georganiseerd.
Ja, op verzoek van mijn meester, Papa Shaddama Roshi, ben ik 10 jaar geleden begonnen toen de Noorderpoort werd opgericht. Begonnen op haar verzoek om deze retraites te organiseren. Ze heeft dat aan me gevraagd, enerzijds denk ik omdat ze wist dat ik heel erg dol ben op kinderen. En anderzijds omdat haar ervaring was dat vaak uit gezinnen een van de ouders dan meditatie beoefent en de andere ouder en de kinderen dan denken van, goh, wat doe je daar eigenlijk? En ze vond het belangrijk om dan te laten zien wat we deden. En ze vond het ook belangrijk om, zeg maar, de volgende generatie, de kinderen, dus bekend te maken met het boeddhisme op een speelse wijze. Dus niet als een soort onder een bepaald soort druk.
En u heeft een speciaal gezinsprogramma ontworpen?
Ja, ik heb een programma ontworpen waarbij, zeg maar, heel duidelijk elementen zitten van de meditatie. De kinderen leren meditatief water drinken, mediteren in de zendo, reciteren. Er zijn ook tijden dat ze lekker kunnen spelen, zich natuurlijk met elkaar goed omgaan. Er zijn momenten dat ik ook dingen aanbied voor het gezin. Dus opdrachten waarbij de mensen van het gezin met elkaar moeten praten en een opdracht vervullen.
Geef eens een voorbeeld van zo'n opdracht.
Dit weekend hebben we bijvoorbeeld een opdracht gedaan om op een vel papier alle lievelingsdieren van de mensen van dat gezin te tekenen. En die ook en aan elkaar te vertellen waarom dat de lievelingsdieren zijn. En een andere dag was een opdracht om met klei alle dieren die in ons dagelijks leven een rol spelen. De kinderen kwamen bijvoorbeeld met een bij omdat die honing maakt en met een koe omdat we melk drinken. Om die van klei te maken en op een vel te zetten.
De kinderen leren ook mediteren?
Ja, ze leren mediteren. Wat mediteren betekent eigenlijk gewoon volkomen aandachtig aanwezig zijn. En wat je eigenlijk met ze oefent is er gewoon helemaal zijn. En nou, dat is wat ze doen.
Maar daar hebben kinderen toch überhaupt niet zo moeite mee, met er zijn?
Nee, dat klopt. Ze hebben helemaal geen moeite met er zijn. Maar wat natuurlijk best toch ook voor hun moeilijk is, is om er te zijn in stilte. Hè? Om dat te verdragen, niet voortdurend die afleiding te hebben. En dat kunnen ze hier ervaren en oefenen met elkaar.
Lukt dat?
Ja, dat is bijzonder. Het is, deze keer waren er vrij veel kinderen die al wat langer hier komen, al een aantal jaar, en die ook al wat ouder zijn. En die wilde bijvoorbeeld deze keer ook 's avonds met ons meezitten. Wat dus heel best intensief is. En dat doen ze dan gewoon. Dus echt
hoe lang?
Een kwartier tot 20 minuten. Ik vind dat indrukwekkend.
Hoe heet jij?
Amma.
Amma, en jij bent hier al vaker geweest?
Ja, sinds ik 1 was.
Echt waar? En kom je hier altijd mediteren?
Ja.
Dus jij bent er heel goed in geworden?
Ja.
En je hebt ook familie bij je, zag ik.
Ja, mijn moeder en mijn zusje.
Oh ja. En hoe vond je deze ceremonie?
Leuk.
Had je die ook al vaker gedaan?
Ja.
Ga jij mij het huis laten zien?
Goed.
Oké. Waar heb je geslapen?
Boven.
Boven. Laat eens even zien. We gaan nu hier de trap op. Het is best groot hier, hè, Amma?
Ja. Ik kan er veel spelen.
Hier staan allemaal kamers met nummers erop. Kamer 11. En wie slapen hier?
Hier slaap ik en hier slaapt mijn zusje en daar slaapt mijn moeder.
Oh, dit is een gezinskamer.
Ja.
Heb je lekker geslapen?
Ja.
En hoe vaak heb je nou gemediteerd?
Oh, dat zou ik niet weten. Heel veel keer.
Vandaag bijvoorbeeld?
Vandaag heb ik in de ochtend gemediteerd en net.
Mm-hmm. En wat doe je nou als je mediteert?
Ga zitten.
Ja.
En stil zijn. Mm-hmm. En dan gaan we thee en water drinken. En zingen.
En wat zei jij nou?
Niks denken.
Niks denken. Wat moet je doen als je mediteert?
Nou.
Vertel het maar.
Nou, aan zo weinig mogelijk dingen denken. Luisteren naar je adem en zo. En zelfs zeg maar op automatische piloot zetten. Van de rest niet echt heel erg veel.
En vind je dat leuk om te doen of is dat stom vervelend?
Ja, nou, ik vind het wel leuk. Maar dan vind ik het niet leuk om dat heel erg lang achter elkaar te doen.
En moest je lang?
Niet heel erg. De enige belangrijke regel is dat als je pas weer bij het ontbijt mag gaan praten als de bel geluiden is. Één keer.
Een keer.
Ja, voor ontbijt en dan voor het middageten en dan voor het avondeten.
Drie keer voor 1 keer eten. Jawel, drie keer. Jawel, drie
voor 1 dag 3 keer.
Nee, voor 1 dag 9 keer.
Nee, voor 1. Voor...
Amma is de deskundige, die is hier vaker geweest.
Voor 1 dag 3 keer. Voor 1 dag 3 keer.
Ja.
Net zoals ik zei.
Nee, jij zei. Eén dag is 9 keer.
Nee,
want
keer.
Je wil eerst gaan ik
nee,
bel.
Eén keer, keer
bel. Eén keer. Dan gaan die bel en dan gaan ze zo. Ga je.
Eten?
Nee, dan ga je dat versje opzeggen.
7 keer.
Kuit.
6 keer.
En dan.
7 keer.
Voor de 3e keer.
6 keer.
Of dat we gaan eten. Ja, oh ja. Ja, na de 3e keer mag je dus weer praten.
Ja, maar voordat we gaan eten.
Voor.
Ja, daar heb je toch altijd de gong.
Die gong.
Oké, Anna.
Ja, maar dat is een andere
keer.
Ja.
Voor iedere maaltijd?
Nee.
Ja. Nee.
Wel. 1 keer.
1 keer voor iedere maaltijd?
Ja.
Oké.
En per dag zijn het 3 keer. Dat is dus 1 belangrijk ding. Tweede belangrijke is wierook offeren. En helemaal naar beneden gaan liggen. En ja, je handen omhoog doen. En nog iets.
Oh kijk, dat wordt voorgedaan hoe je dat moet doen. Heel op je knieën liggen.
Ja,
en dan je handen omhoog.
Ja, en er is ook nog iets.
Wat zeg je?
Dan weer opstaan, dan weer naar beneden, dan weer opstaan, dan weer naar beneden.
En
dan
hoeveel keer moet dat?
3 keer.
3 keer. En waar is dat voor eigenlijk?
Weet ik veel.
Voor de Boeddha. Wierook offeren.
Aha.
En daarna.
Ja.
Zullen we verder gaan?
Ja, we gaan verder. Amma, wat is dit voor
kast? Dat is een altaar.
Ja.
En dat is Prabhasya Dharma.
En wie is dat?
Dat is iemand die... ook veel mediteerde. En die is nu dood.
Ze hangt nu op een foto aan de muur.
En daar zit, als er de kinderen er niet
daar
zijn...
Daar is een paar meter verderop. In een half afgescheiden ruimte.
Als de kinderen er niet zijn en de grote mensen komen een dag of 2 dagen... dan mogen ze niet praten...
Mm-hmm.
En dan kunnen ze hier met Chiun Roshi of hun zenmeester praten over hun zorgen.
Dit is de laatste lunch voor het vertrek. ik zie een enorme gamel met patat.
Sophie, je kan ruhig nog eenmaal gaan.
De tafels zijn in een U-vorm gedekt. En bij alle servetten zijn naambordjes. Hebben ze vaste plaatsen?
Nee, iedereen legt zelf een servet neer waar die wil zitten.
Ah.
Dus de kinderen kunnen zelf kiezen of ze naast hun ouders willen zitten of niet.
Dit is de vader van Steven. Dat is voor het eerst voor u ook?
Ja, voor mij is het voor het eerst.
En bevalt het?
Ja, het valt heel goed. Het is een soort kinderkamp voor de kinderen. Ze hebben leeftijdsgenootjes. Tussen de 8 en 12 zijn ze een beetje. En wat kleinere, maar ze spelen heerlijk samen. En ze, ja, er is heel veel structuur. Genoeg structuur. En daartussen ook rustmomenten. En dat is heerlijk voor de kinderen.
Ja.
Zo leren ze ook dat als het stil is, dat het ook fijn is.
En wat was eigenlijk het doel waarom u hier kwam?
Ja, een vriendin van mij die een zoon heeft die net zo oud is als Steven, die had me uitgenodigd. En het doel was eigenlijk gewoon een vakantieinvulling. En dat is goed gelukt, want het is echt heel leuk voor Steven. En je weet hoe het is als de kinderen het naar hun zin hebben, de ouders het ook naar hun zin.
Ja.
De reportage was van Agnes Sommer. We gaan verder met een kort verhaal van Pamela Koevoet, door haarzelf voorgelezen. Vandaag het vierkante.
Het is maandagochtend in de dansstudio en er is niemand. Alleen zijzelf en de man in haar hoofd voor wie ze een solo wil dansen omdat ze van hem houdt. Ook haat ze hem, waarom ze een solo moet dansen. 8 klapstoeltjes heeft ze in een vierkant geplaatst op de net gedweilde vloer. Zomaar ineens toen de torenklok op de hoek van het achterafstraatje 10 uur bengde. Een ijzig, stil vierkant. Leunend tegen de muur kijkt ze ernaar en zet zich schrap in haar gimpen. Beneden de studio is een werkplaats waarin gezaagd en getimmerd wordt, maar ze hoort dat niet. Ze kan zich goed afsluiten voor geluid. Ze kijkt. Zoekt waar te beginnen. Nee, zoekt niet eens. Zo, in een vierkant, stonden de stoelen in het huis van vroeger. Het huis ver weg in Zwitserland. Zo. Bijna tegen de muur. 8 zware eikenhouten stoelen die het logge vierkante van de huiskamer benadrukten. Stoelen die wachten op bezoek dat nooit kwam. Ze rilt, drukt zich tegen de witte muur, kruist haar armen voor haar borsten, voelt aan haar borsten. Ze zijn er nauwelijks. Er is niets ronds aan haar. Ze traint te veel, kan geen dag zonder. Waarom train ik zoveel? Of beul ik me af? Ze heeft een mooi ovaal gezicht, omlijster blond kroezig haar. En ze heeft ernstige grijze ogen, de kleur van de Noordzee. Misschien is het daarom, om die kleur grijs, dat ze ooit hierheen is gevlucht. Wel 1000 kilometer heeft afgelegd om in een stad te wonen die niet ver van een kust ligt. Meer nog dan van mensen die het gevaar in zich dragen je in ze te verliezen, houdt ze van de zee. Van het ronde van de golven en van het zand en de duinen, de ronde blonde duinen. Daar denk je niet. Daar is thuis zijn. Aarzelend loopt ze het vierkant in. Het licht in de huiskamer van vroeger hangt grijzig tussen de stoelen en de zware kast waarin het serviesgoed wordt bewaard voor de gasten die er bijna nooit zijn. Ze stapt op het hoogpolige vloerkleed met haar dansschimpen, trapt er een denkbeeldige sigaret in uit. De geborduurde kussens die de stoelen sieren, kunnen zo terug naar de winkel. Ze dragen geen enkele afdruk van billen of benen of ruggen. Geen teken van leven. Ze vlucht terug naar de muur van de dansstudio. De armen opnieuw gevouwen voor haar borstkast over het pastelblauwe t-shirt. Hoe dans je de dood? Ze plukt aan het t-shirt. Gedempte kleuren. Ze heeft er altijd een voorkeur voor gehad. Nog steeds draagt ze gedempte tinten. Nog steeds, zegt ze hardop tegen de man in haar hoofd. De man van wie ze houdt. Haar man. Even is hij er. Tastbaar bijna. In het vierkant. Groot en warm en gul. Haar armen glijden weg van haar borstkast. En timide plaatst haar handen op haar heupen. Kijk, heupen heeft ze ook nauwelijks, laat ze hem zien. En om zijn ruk in woede haar bekken naar voren te duwen. Kijk dan, kijk beter. Zo wil ik zijn, zo. Als een zigeunerin, rood, bloedrood, schel, vloekend, alles vervloekend. Van beneden komt het snerpend geluid van een elektrische zaag. De schelle lach blijft liggen op het achterste van haar tong. Als er nooit iemand was aan wie je je kon laten zien, bij wie kon je jezelf dan uitproberen? Ze is op een klapstoeltje gezakt en kijkt naar de andere stoeltjes. Is weer 1000 kilometer terug in de tijd in het huis in het dal. Een meisje met strakke vlechtjes en bruine kniekous en de poes op schoot. Ze is net terug van school en wacht. De dikke muren houden het lawaai van buiten niet tegen. Een voorstad in aanbouw. De wijk heeft nog niet eens een naam. Ook vader werkt in de bouw, in een zo anoniem mogelijke functie. Hij is er nooit, alleen 's avonds laat. Hij is altijd buiten, weg, niemand kent hem. De Duitser wordt hij genoemd, en ook zij wordt soms zo genoemd, dat kind van die Duitser. Het was fout wat hij had gedaan als jongen op zijn 19e, maar nee, daar werd nooit over gesproken thuis. De schaamte. Hij had zich altijd schuldig gevoeld, ook in die anonieme voorstad. Schuld, een heel leven lang schuld. Waar is hij? Het kind wacht, gooit de poes van schoot, geeft de poes een trap. Hoe dans je geruchten en schuld? Ook in de werkplaats beneden de studio zit stil ineen. Zo stil. Moet ze dit alles wel denken en erger nog, voelen om de solo te maken die ze wil dansen? Nee, ze moet dit niet doen. Kan zich beter gaan opwarmen voor de training van zo dadelijk met de anderen. Toch houdt het stille spel haar gevangen. Ja, ook omdat ze al zo lang materiaal zoekt voor een solo. De solo, ja, materiaal. Danslijnen, emoties. Nee, emoties en dan danslijnen. Echte. Ik ben dapper. Ze loopt daarom nu naar de hoek van de studio, buiten het stoelenvierkant. Loopt naar een kamer, ergens hoog in het vroegere huis, moederskamer. Ze danst een klop op de gesloten deur. Danst, laat me met rust. Rent terug naar de vierkante huiskamer waar een vriendinnetje van school angst op haar wacht. En meteen weer weg wil, omdat het zo griezelig alleenig is in dat huis. Ze danst dat ze aan het kind trekt en haar dan moet laten glippen. Eindigt lang uitgestrekt op de studiovloer. Uitgeput, ligt als een kind in bed op haar eigen kamertje, alleen, sneeuwwit, sneeuwwitje, roerloos. Er kriebelt iets over haar wang dat zout smaakt. Zout is leven. Vanwege de tranen is het bedje ineens vol gefantaseerde vriendjes en vriendinnetjes. Een heel nest vol warme armen en benen, vol springerig haar en wangen met sproeten, vol van ogen zonder oordeel, zonder luikjes, valkuilen en valstrikken. Haar man van hier aan de kust, haar man, loopt over van lachen, van plezier, van kermis en draaimolens. Een man die oplicht in wel 1000 kleuren. Groot is hij en warm en gul, gul met geld en drank en aandacht voor iedereen. Ja, hij heeft ook een andere vrouw getrakteerd op zijn grote gulle lach en op zijn stevige warme omhelzing. Het is lang, lang geleden, maar nog steeds is ze jaloers en probeert die jaloezie nu ook te dansen. Danst voorbij de sierlijke, precieze lichaamstaal die haar eigen is. Een donker meisje dansen, een meisje met grote borsten. Ze heeft haar gezien in een winkel, samen met de man. In een flits, maar ze raadt het meteen. Die rode, felle, aangezette mond, de gulzige blik. Ja, die mond dansen en die grote, ronde borsten van zo'n donker meisje dat zich nergens wat van aantrekt, zich later ook niks aantrok van de man met wie ze de nacht had doorgebracht. Zo'n zorgeloze, rode superhoer van een zigeunerin. Zo eentje die al die stomme stoelen omdanst. De torenklok bingt 11 slagen. Beneden is het koffiepauze, hoort ze aan het geroezemoes. De andere dansers komen om 11:30. Ze moet naar het eind van haar solo, maar wat is het eind? De stilte in het gebouw brengt haar terug naar de plek van het bedje, naar het sneeuwwitte meisjeskind. Weer ligt ze daar, lang uitgestrekt op de vloer, met koude handen en voeten. Ze ademt en ademt dieper en dieper, tot waar ze die oude kou los kan laten, nu. En heel voorzichtig de rondingen kan gaan vinden in haar tengere lijf en in haar ovale glanzende gezicht waarin de ogen nu oplichten, helder oplichten zoals de zee kan lichten op een donkere dag, hevig als vanuit de diepte.
Pamela Koevoets was dat. Wat had componist en zenboeddhist John Cage met bruine rijst? En waarom wordt er tijdens een zen-session gomasio in de pap gestrooid? Luistert u naar Geheimen uit de Zenkeuken van Tenzo Willem in de 3e aflevering van Instructies voor de Kok.
Instructies voor de Kok. Vandaag maken we bruine rijst met gomasio. Het klinkt een beetje saai, bruine rijst, maar je kan er echt iets lekkers van maken.
Componist John Cage over saaiheid.
Boredom is not so bad and not really boring, you know. This is something I've known all along from Zen Buddhism. Things aren't boring. Our music isn't boring. However, even while it's boring, I would say that it's something to be valued and experienced.
Ik vind zelf die bruine rijst lekker smaken. Van die ronde korrels is heerlijk als het goed kookt. Moet lang koken hoor, 45 minuten zeker. Ja, en dan moet je dat verhaal van John Cage erbij. Die kookt het dus met zelfgehaald bronwater.
Zenleraar Meindert van de Heuvel.
Componist John Cage gebruikte altijd vers bronwater om de rijst in te koken. En die ging hij altijd zelf halen. Dan reed hij altijd naar Locust Valley. En dat was wel zo'n 75 kilometer van de plek waar hij woonde. Nam die flessen mee en dan ging hij zelf bronwater halen. En hij vertelt ook dat hij dan ontzettend genoot van die reis met de auto om dat water te halen. Ging hij onderweg soms wat paddenstoelen zoeken. Of hij vond opeens de oplossing van een probleem in een compositie. Juist omdat hij er niet speciaal mee bezig was in zijn gedachten. En zo kookte John Cage zijn bruine rijst.
Ja, ik gebruik gefilterd water. Het is natuurlijk leuk om gewoon dat soort respect te hebben voor je eten. Hè?
Waarom is het zo belangrijk om gefilterd water te gebruiken om de rijst in te koken?
Er wordt wel eens gezegd dat tegenwoordig het kraanwater heel goed te drinken is. Maar we hebben hier nou een keer zo'n filter staan waar het gewoon, dat je zeker weet dat er geen chloor in zit, dat er geen zware metalen in zit. Nou kijk, John Cage die gaat er 50 kilometer voor rijden. Het is natuurlijk heel traditioneel. Tegenwoordig hoef je rijst niet zoveel meer te wassen. Vroeger had er heel veel stof en steentjes in en zo. Maar toch is het goed om nog even goed aandachtig de rijst te wassen. Weet je, je wast er ook stof mee af, eventueel de gluten van de rijst. Je ziet dat het water eerst een beetje troebel wordt. Hè? Dat zijn dan de gluten, de bindmiddelen echt die om de rijst heen zit nog. Die was je er vanaf. En dan krijg je toch een mooiere droge rijst als je het kookt. Doken heeft gezegd dat je rijst moet behandelen als je eigen oogappel. Dat als je ze wast, dat je niet één korreltje verloren moet laten gaan. Gefilterd water. Nou heb ik die rijst afgewogen. Ik neem ongeveer anderhalf, nou bijna twee keer zoveel water. Aanzetten en een beetje zeezout. Rijst kook je eigenlijk zo. De helft van de tijd zonder deksel. En dan daarna op de helft van de tijd zet je hem zachter. Het liefst op zo'n warmhoutplaatje. Hè, met de deksel erop. En dan zuigt eigenlijk de rijst het water op. Dan niet meer in roeren. Zeker niet.
John Cage studeerde in de jaren 50 twee jaar intensief bij zenmeester Suzuki, die hij altijd als zijn belangrijkste leraar is blijven zien. Op 12 juli 1966, de sterfdag van Suzuki, had John Cage een radiogesprek met Norton Feldman.
Today with Suzuki's death, I felt as though nothing had changed.
Vandaag, met het overlijden van Suzuki, had ik toch het gevoel dat er niets veranderd was.
He made things something you could deal with. And he could do it without even opening his mouth. Just by being in the room.
Hij kon de dingen zo verdraaglijk maken. Gewoon door in de kamer te zijn.
Did I tell you that marvelous story about him with the philosophers?
Suzuki ging naar een filosofencongres op Hawaii, waar ze drie dagen discussieerden over de werkelijkheid.
The one where they for three days discussed reality. And Suzuki never opened his mouth.
En Suzuki deed zijn mond niet open.
And finally, at the end of the third day, since he'd been invited all the way from Japan, they thought he ought to say something.
Op de derde dag vonden ze dat hij iets moest zeggen, omdat hij toch helemaal uit Japan was gekomen.
Dr. Suzuki, would you say something about reality? And he still didn't say anything.
De voorzitter vroeg: Dr. Suzuki, wilt u iets zeggen over de werkelijkheid? En Suzuki zei nog steeds niets.
This table, for instance, that we're sitting at. Would you say that it was real? And Suzuki looked up and said yes.
Maar deze tafel waar we aan zitten, zou u zeggen dat die werkelijk is? En Suzuki zei ja.
The chairman said, in what sense would you say it was real? And Suzuki said, in all senses.
En in welke betekenis is hij dan werkelijk? En Suzuki zei, in alle betekenissen.
De gomasio is een strooisel, wat ook heel bekend is in de Japanse en vooral in de zenkeuken ook. Het is namelijk lekker een beetje zout, pittig en het heeft die lekkere smaak van sesam. En als je het gemalen hebt, en vers gemalen vooral, het geurt ook lekker. Dat op die bruine rijst, het is een heel speciale combinatie. Voor die gomasio hebben we nodig sesamzaadjes. Ja, dit zijn hele gewone ongeroosterde sesamzaadjes. De bedoeling is dat we dit op een matig vuur met constant roeren, want het gaat natuurlijk gauw verbranden, goudbruin roosteren. Zonder enige olie roosteren, want het is natuurlijk een oliehoudend zaadje. En halverwege zo'n beetje gooien we de zeezout bij. Ja, gaat er lekker knallen hoor.
Waar komt het eigenlijk vandaan, gomasio? Uit welke keuken?
Nou, Japans hè. Het is heel Japans en macrobiotisch. De macrobiotische keuken methode heeft een hele grote invloed gehad in de 60 en 70 jaren. Bijna iedereen die zich een beetje hippie noemde, die deed aan macrobiotisch eten. En zo. Heel veel granen, heel veel yin-yang eten. Maar over het algemeen in de Japanse keuken wordt dat veel gebruikt. Sesamolie is een grote bron van omega-3, waar tegenwoordig ook een boel populariteit aan gegeven wordt. En ik denk dat we er nu al zo'n beetje wat zout bij kunnen gooien. Omdat je dat een beetje meebakt, dat zout, hè, dat hoeft niet zoveel, gaat er een beetje van dat chloor, en zeker van zeezout, dat chloor, die chloorsmaak, die gaat eraf. Dus daarom bakken ze het een beetje mee. Oppassen dat ze niet de pan uitknallen. Ik kan hem een beetje zachter zetten. Het punt is wel dat als je dit geroosterd hebt, dan moet je het even een half uurtje buiten zetten. Want je kunt het niet malen als het nog heet is. Want dan maal je het echt tot een pasta. En ruik je dat? Het is heerlijk, ruikt dat. Liefst gooi je het dan over in een klaarstaand schaaltje. En dat zetten we dan in de vensterbank buiten. Zodat het even heel snel... Hoe sneller je dingen afkoelt, des te knapperiger ze worden. Zo, even buiten gezet. En dan kunnen we pas malen als het goed koud is. Omdat we maar een klein beetje van die gommasio maken, gaan we het in een vijzel doen. Kijk, gaan we even met een stamp in de vijzel. Nou, dit gaat goed door. Maar voor grotere hoeveelheden kan je dat misschien toch beter met een staafmixer of met een schoon koffiemolentje doen, weet je. Want, wel, dit gaat heel goed, hè. Moet je ruiken hoe dat ruikt, joh. Heerlijk. Ietsje bitter zit eraan. Heerlijk over je eten. Het smaakt heel lekker. Een beetje zoutig. Lekker.
Wilt u het recept voor bruine rijst met gommasio nog eens rustig nalezen? Kijk u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. De bijdrage was van Marloes Lazal en volgende week de misopoëzie van Allen Ginsberg. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, waar werd meegewerkt door Agnes Sommer, Eelco Vijzelaar en Marloes Lazal. Presentatie en eindredactie Ton Maas, techniek Wim Timmermans en Rob Gerritsen. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar op nummer 035 677 1611. Aanstaande zondagavond om 19:30 op deze zender in de Middenweg, boeddhistische muziek uit Mongolië, samengesteld en toegelicht door Fred Gales. En volgende week woensdag in Reflecties een verslag van de Abhidhamma studiedagen die U Nandamala onlangs verzorgde bij Metta Sangha in Amsterdam. Aflevering 4 van Instructies voor de Kok en een nieuw verhaal van Pamela Koevoets. Graag tot dan.